En dan zou je misschien zeggen, alweer? En dan zeg ik, ja, alweer. Ik denk daar toch wel vrij veel over na. Ik zie dat we dan regelmatig een aantal preken hebben over de erfenis en over de erfgenaam. Nu over de verzoening. En als ik er dan weer begin met het voorbereiden, dan denk ik, nou, zou het niet zachtjes aan klaar zijn, moet ik niet wat anders. Maar het is net of God gewoon zegt, hey joh, ga dat opnieuw brengen, herhaal, want het zijn hele belangrijke facetten. En ik moet zeggen, ik heb eens op Paulus gelet, op wat die altijd predikte, en waar dit die over schrijft. En als je dan een aantal facetten uit zijn uit de brieven haalt, dan komt hij daar bij elke brief komt hij daarop terug. Dus ik voel me gesterkt. Amen. Halleluja. En ik denk als we dit pakken over die verzoening die God namelijk naar ons toegebracht heeft. En als wij deze verzoening gaan omarmen, dat wij ons daar ook mee gaan verzoenen, dan zullen we verbaasd staan. En nogmaals, ik heb er wat meer over nagedacht. Er zijn gewoon een aantal facetten wat in die verzoening zit. En dan zegt hij, hey, je bent rechtens vrij van de zonde. Want je bent vrijgekocht. De overtredingen worden niet meer toegerekend. Je hoort bij het volk van God. Je bent daarin geboren. En je hebt de Christus in je. En de Christus is voor jou geworden wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. En als ik deze facetten neem, en misschien moet je ze gewoon voor jezelf eens een keer opschrijven. En dan moet je gewoon daar eens naar kijken. En dan moet je je afvragen of je dit kan handelen. Want eigenlijk ben je nog steeds aan het zondigen. Terwijl dat God zegt, ik reken je de zonde niet toe. Dan denk je over God na. En dan denk je, God kan niks met zonde. Dus als ik zondig, kan die niks met mij. Dat is namelijk hetgeen wat in ons gebakken is. En weet je waar dat vandaan komt? Nee, niet door de pastoor die dat verteld heeft. Niet de dominee, niet wie dan ook. Nee, dat is gekomen vanuit Adam. Omdat er iemand bij Adam en Eva kwam en die zei, hey joh, die vrucht die daar hangt aan die boom, die moet je eens proeven. Want die geeft jou zoveel inzicht. Die geeft jou zoveel inzicht over goed en kwaad. En de mens is daardoor gevallen. En daarom hebben we dat nog steeds. Paulus zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover dat ik nog in het leven leef hier, en zover dat ik nog zondig, heb ik een voorspraak bij de Vader. Jezus, de Zoon van God. En daarom is het belangrijk dat we die verzoening, dat we die gewoon serieus nemen. En wat bedoel ik met serieus? Want we zijn allemaal serieus, want we zitten gewoon allemaal onder het woord van God. Maar ik bedoel eigenlijk dit, dat we onze eigen gewoon eens in gaan leven in God zelf. God, je hebt een hekel aan zonde. God, die wil eigenlijk niet dat we zondigen. Dus hij heeft het nu bij ons weggehaald. Hij rekent de mens er niet meer op af. Als je gestorven bent, dan is die oude natuur is verleden tijd. Dood is dood. Dood brengt geen vrucht meer voort. Brengt geen leven meer voort. En daarom zegt hij, hey, ik ga jullie dood verklaren, want ik ben klaar met de zonde. Ik kan er niet meer tegen. Snap je? En dan zegt hij, uiteindelijk ga ik me verzoenen met de mensheid. En dan ga de zonde, ga ik er tussenuit halen. Want, zegt hij, ik zal de overtredingen, zal ik niet meer gedenken. Zal ik niet meer toerekenen. En als je daar diep over nadenkt, als je daar oppervlakkig over nadenkt, dan denk je, dit kan niet. Maar ik ga je zeggen, toen de fariseeën en de schriftgeleerden in de tijd van Jezus daar rondliepen, en er kwam Jezus, dan dachten ze, die is echt niet goed bij zijn verstand. Want die zegt dat hij Gods zoon is. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou als mens Gods zoon zijn? Toch kon het. De fariseeën, de schriftgeleerden, die hebben het nu nog steeds niet in de gaten. Ze zijn nog steeds aan het bidden voor de heiland, voor de verlosser. En weet je waarom? Omdat ze uiteindelijk een verlosser zochten die hun van de Romeinen bevrijdde. Die zochten ze. Je moet het maar eens lezen in Handelingen. En uiteindelijk was Jezus daar niet voor gekomen. Hij was niet gekomen voor één groep mensen. Hij was gekomen voor iedereen. En daarom is er namelijk een grote verwarring ontstaan, al in die tijd, over Jezus, de Zoon van God. En die verwarring is er nog steeds. Want uiteindelijk zegt God, ik wil dat je beseft dat ik me verzoend heb met de mensheid. En ik zou zo graag willen dat de mens zich verzoent met mijn verzoening. Dus niet verzoend met God zelf, maar ook met God zelf, maar ook met de verzoening die jij hebt gedaan naar de mens. En dat betekent dat er nogal wat gebeurd is. Ergens pakt God namelijk jouw ik te pakken. Hij zegt even, ik wil dat je jouw ik, jouw zijn uitschakelt. En dat je uiteindelijk met mijn gedachten meewandelt. En daar gaat uiteindelijk die verzoening over. Daarom is het zo enorm belangrijk. Het is een van de basisprincipes van de Bijbel. Terwijl dat er uiteindelijk maar op een paar plaatsen staat dat het zo duidelijk staat zoals in 2 Korinthe 5. Ik ga het met jullie even lezen. Dan zie je 2 Korinthe 5 vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Dat zegt namelijk Paulus, want Paulus heeft die openbaring gekregen. En die is helemaal vol van datgene wat hij aan openbaring, wat God hem verteld heeft. En dan zegt hij, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. Dus Paulus zegt, je hoeft niet meer dood te gaan. Want je bent al dood. Je moet alleen nog opstaan. Opstaan uit de dood. Want anders kan je ook weer niet bij hem komen. Anders ben je niet gelijk aan Christus. Amen. En dan gaan we verder. Dus zijn we alle gestorven. En voor alle is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hen die voor hen gestorven is. Dus als wij met hem willen leven, dan moeten we gaan beseffen dat we gestorven zijn vanuit, dat we gestorven zijn met ons oude leven, die geboren is uit Adam. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welk immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hen die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Nou, ik denk dat we genoeg gesproken hebben over die verzoening. Dat God die gedaan heeft. Ik ga nu vandaag gewoon verder met hoe gaan we dat dan doen? Want dat is dan belangrijk. Hoe gaan we hiermee wandelen? Ik ga je zeggen, als je de openbaring van God, als de schellen niet van onze ogen gerold zijn, dan gaan we dit niet ervaren. Dan gaan we dit niet pakken. En waarom niet? Omdat het uiteindelijk, wat ik net al zei, het is zo onlogisch om te zeggen dat de zonden niet toegerekend worden, terwijl hij nog steeds zondigt. Terwijl dan we de Bijbel lezen en God die zegt dat de zonde tussen de mens en God instaat. We lezen het in Jesaja 59. Dus we hebben dat tig keren gelezen. Alleen wat hier staat, zo kennen wij elkaar niet meer naar het vlees. Zelfs als je Jezus naar het vlees gekend hebt, thans niet meer. Dus met andere woorden, wij volgen geen Jezus die nog in het vlees was. We volgen Jezus die in de geest is. Die opgestaan is. Die uiteindelijk een nieuw leven heeft ontvangen. Als we kijken naar de Emmausgangers, als we kijken naar de discipelen, dan zie je dat ze er niets van begrepen. Ze hebben jaren met Jezus opgetrokken. Dag in, dag uit waren ze gewoon bij hem. En uiteindelijk moest hij de schellen van hun ogen afhalen. Uiteindelijk was het gewoon zo dat je een nieuwheid des levens moest hebben om te kunnen leven in een nieuwheid des levens. En hier gaan er een aantal zaken mis. Ik heb het even over mijn eigen leven. Regelmatig denk ik gewoon heel natuurlijk over deze dingen. En dan denk ik vanuit de wetenschap van hoe moet ik dit dan plaatsen? En uiteindelijk merk je dat je dan in een conflict komt met het Nieuwe Testament. Dat je in een conflict komt met de brieven van Paulus. Je komt in een conflict met Paulus zelf. Maar je komt namelijk ook in een conflict met God zelf. En wat er vandaag aan de dag gebeurt, dat is dat wij bezig zijn om naar de wetenschap te kijken. We bezig zijn naar ons gevoel. Bezig zijn naar onze ervaring. Ik heb het over even wereldwijd. En uiteindelijk zien we wat voor een chaos dat het wordt. Als mens ben je geboren vanuit je vader en moeder. En de Bijbel die zegt dat wij in de moederschoot zijn wij geweven. Dus uiteindelijk hebben we het wel in ons. Alleen, we moeten het gaan erkennen. We moeten het gaan erkennen dat er een mogelijkheid is dat we opnieuw kunnen opstaan. Gelijk aan Christus. En dan zal je gaan ontdekken dat er dan namelijk een uitweg is van deze wereld. Dat er een uitweg is van ons denken. En daarom is het goed om gewoon eens even op een rijtje te zetten. Hoe gaan we hiermee leven? En wat is de uitwerking dan hiervan? Hoe gaan we hiermee leven? Ik ga met jullie naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinenbrief is gewoon een hele belangrijke brief die door Paulus is geschreven En die eigenlijk alles inhoudt waar het uiteindelijk om gaat. Daar staat dan bijvoorbeeld ook dat we mede gekruisigd zijn met Christus. Dat we daardoor vrij zijn van de zonde. Dat de wet dood is. Dat de wet in jou geboren is. Toen jij je leven aan Jezus gaf. En ik ga met jullie lezen Romeinen 6 vanaf vers 15. Bij mij staat er boven tweeërlei dienst. Dus je kan twee richtingen op. Als jij geboren bent vanuit je moeder, vanuit je vader, dan betekent dat je gewoon één richting te pakken heeft. Dat is de richting die uiteindelijk gewoon bij Adam en Eva is begonnen en die nog steeds bij jou doorgaat. Er is een tweede richting, daar moet wat voor gebeuren. Dan heb je de openbaring van God nodig, zodat je met hem kan opstaan. Jezus, of de Paulus die zegt, hey, als je de Christus in het natuurlijke kent, thans niet meer. Ook hij is in het bovennatuurlijke gestapt. En wanneer heeft hij dat gedaan? Toen hij opstond uit de dood. Toen was er een geweldige aardbeving, er gebeurde van alles. En uiteindelijk stond hij op uit de dood, maar niet alleen hij. Ook al degenen die naar hem geluisterd hadden toen ze in het dodenrijk waren. Toen Jezus aan het kruis hing en riep: het is volbracht. Toen ging hij de dood in. Toen is hij 3 dagen is hij in het dodenrijk geweest. Nee, dat is niet de hel. Het dodenrijk, dat is namelijk de plaats waar al die mensen van het Oude Testament, Adam en Eva, maar ook Mozes, David, Elisa, Elia en noem ze maar op. Al die mensen die bij God wilden horen, die konden toen niet opnieuw geboren worden, want dat was nog niet mogelijk. En die waren in hun sterven, waren ze in het dodenrijk terechtgekomen. Toen waren ze daar eigenlijk in slaap, zou je kunnen zeggen. Ze waren gewoon niet volledig dood, maar het was de eerste dood. En toen is Jezus, nadat hij uitriep, het is volbracht, is hij daar naartoe gegaan. En hij heeft daar wezen vertellen dat er nu een mogelijkheid is om opnieuw op te staan. Nu is er een mogelijkheid om opnieuw op te staan. Want ik ga zometeen opstaan. Wie gaat er met me mee? Zo stel ik me dat voor. En dan zie je dat er uiteindelijk de aarde beefde. En dan zie je, het is volbracht. De mensen stonden op en in zijn opstanding kwamen ze in het Nieuw Jeruzalem. In de opstanding kwamen ze in het Nieuw Jeruzalem. Dus ik stel me dat voor, dat toen Jezus uit de dood opstond, dat al degenen die kozen voor Jezus met hem opstonden. En het Nieuw Jeruzalem had namelijk gestalte gekregen. De gemeente die werd geboren. Amen. En iedereen die zijn leven aan Jezus geeft, die heeft namelijk hetzelfde gedaan als dat Jezus opstond uit de dood. Dus jij bent ook uiteindelijk opgestaan in dat nieuwe leven. En dat is belangrijk. En in dat nieuwe leven, daar is de zonde, je hebt daar geen toegevoegde waarde. Die zonde, die is namelijk ook niet het item om bij God te komen. De geboorte, dat is het item. Amen. Dus jouw opstanding met Christus, daar gaat het om. Kan je dan maar raak zondigen? Nee, ga je zeggen, je gaat al minder zondigen. Want je bent dan een kind van God. En dat zal bij de een wat sneller gaan dan bij de ander. En dat heeft te maken met je karakter. Dat heeft te maken met je persoonlijkheid. De een is wat langer eigenwijs dan de ander. De een is wat meer op zichzelf gericht dan de ander. De ene is wat wat sneller meegaand als de ander. En God heeft daar geen problemen mee. En mensen, ik wil dat we dit gaan verkondigen. Ik zit dat tegen jullie te zeggen. Eigenlijk hoef ik dat helemaal niet tegen jullie te zeggen. Maar ik wil het vrijzetten in de atmosfeer. Want ik wil dat de mensen... En als je naar de televisie kijkt, dan zijn er zoveel mensen. Ik was van de week geraakt door zo'n heel klein kind. En ik weet niet meer wat het voor was. Maar die zocht naar haar mama. En mama was overleden. En de dikke tranen. En de dikke tranen komen bij mij. En dan denk ik, papa, dit moet afgelopen zijn. En daarom wil ik prediken. Dat Jezus Christus bewerkt heeft. Dat de verzoening plaats heeft gevonden. En daarom, ik wil dat we dit gaan pakken. Ik wil dat we dit gaan handelen. En als we mensen tegenkomen die tegen God zijn. Hey, dan moeten we weten dat God dit niet doet. Ik zag even voor de televisie Willem van Hanegem. En misschien heb je het ook gezien. Toen zei hij, dit is Willem van Hanegem. Dat is een man met een heel klein hartje. Hij was namelijk aan het voetballen. En toen zat er een vader op de tribune. Met een kind dat blind was. En die vader, die zat het kind helemaal uit te leggen wat er gebeurde. En dat merkte Willem op. En toen vroegen ze aan hem, hey, wat vind je nou het meest indrukwekkende in je geschiedenis van je voetballen? En toen noemde hij dit. En hij kon er bijna niet uitkomen, want hij begon weer te huilen. En toen zegt hij, en daar schrok ik een beetje van, maar dit is hetgene wat er in de wereld gaande is. Toen zei hij, daarom geloof ik niet meer in God. Snap je? Dus daarom is het nodig dat wij gaan vertellen dat Jezus zich verzoend heeft met de mensheid. En dat de zonde en dat de ellende, dat die uiteindelijk niet van God komt. En dit heeft mij getriggerd. En toen dacht ik, ik wil namelijk niets liever dan Jezus de plaats geven en dat iedereen in de gaten krijgt dat er één een boosdoener is en dat Jezus en dat God dat niet is. Amen. En je weet dat wel, maar uiteindelijk moeten we het gaan vertonen. Want ik ga je zeggen, ik kom heel veel christenen tegen die nog steeds met hun zonde bezig zijn. En nog steeds aan het proberen zijn om niet te zondigen. En dan ga je echt zeggen, het ga je nooit lukken. Het ga je nooit lukken. Anders had Jezus niet gestorven hoeven te zijn. Amen. En daarom is het belangrijk dat we deze dingen gewoon pakken. We gaan het lezen. In Romeinen hoofdstuk 6, vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen opdat wij niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt, als slaaf der gehoorzaamheid, ook zult gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden. Aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt, om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, Zo stel nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, heb gij tot vrucht uw heiliging. En als einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Is dit niet een geweldig gedeelte? Ik ga je nog even kijken. In vers 16. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven der gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Dat staat er in deze vertaling. Maar in de Statenvertaling staat zult gij gehoorzamen. En ik denk dat dat belangrijk is. En ik ga je zeggen, toen ik dit las, toen dacht ik, hier staat in de Statenvertaling iets anders. En ik sloeg het op. En jawel hoor, gij zult gehoorzamen. Terwijl dat dit voordoet dat we het nog weer moeten. Maar dat staat tegen wat de verzoening betreft. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus als wij het over die verzoening hebben, en dat onze overtredingen dat de overtredingen niet meer bedacht worden door God, dat ze niet meer toe worden gerekend, dan zou het er tegenover zijn als we nu moeten gehoorzamen. Terwijl we dat niet kunnen, want daar is Jezus voor gestorven. Anders had hij gewoon zijn zoon in de hemel kunnen laten. En dan had hij gewoon kunnen zeggen, hey, en nu ga je het doen. En als je het niet doet, dan kom je hier niet. Maar ik denk dat hij erachter gekomen is. En dat wist hij al lang. Dan had er niemand binnengekomen. Dan had hij het altijd samen met zijn zoon moeten doen. Want wij redden het niet. Iedereen, en dat zeggen Romeinen ook, iedereen is zondaar. Iedereen die kan het namelijk niet hebben om God te dienen. Ja, wel een uur, wel twee uur, maar als je als man een hele mooie vrouw langs ziet komen, dan is het al mis. Of als je iemand in een geweldige mooie auto langs ziet rijden, dat ook nog toevallig jouw merk is, dan is het al mis, want dan wil je hem ook hebben. En dan ga je uiteindelijk, en de Bijbel zegt, hey, dan heb je al reeds gezondigd. En daarom moeten wij het gewoon echt serieus nemen. Als wij, weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven der gehoorzaamheid, ook zult gehoorzamen als slaven. Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, gij waart slaven, dus dat was je, der zonde. En gij bent van harte gehoorzaam geworden aan de vorm van het onderricht die u overgeleverd is. En wat is het onderricht? Dat is, je moet opnieuw geboren worden. Dat is dat de Christus in jou komt wonen. En dat de Christus jou gewoon op de rit brengt. Dat de goddeloosheid in jou door de Christus wordt aangesproken. En dat je dan met hem meewandelt. Titus 2 vers 11 is daar duidelijk in. Amen. Dat de Christus in ons, die zal al ons te binnen brengen wat wij uiteindelijk voor God moeten doen. We zullen namelijk tot zijn bestemming gaan komen. En dan zien we dus dat hij en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Nou, hier moet je eens op letten. Als je rechtvaardig wil leven, als je als een rechtvaardige wil leven, dan zal je namelijk de zonde van je af moeten stoten. Daar zou je namelijk geen rekenschap meer mee moeten houden. Want anders zal je nooit die rechtvaardige zijn. Want je bent gerechtvaardigd door geloof, niet door werken. En als jij dit gaat pakken, als wij als christenen dit gaan pakken, dan zal je zien dat dan de wereld gaat veranderen. Ik geloof heel duidelijk in het onderwijs voor de wereld. Dat is een geweldig goed. Daarom leven wij. Daarom kunnen wij datgene doen wat we doen. Maar het is soms ook een doodsteek. Want soms ben je met dingen bezig. Ben je dingen aan het leren. Omdat je vader wil dat je dat leert. Of omdat je oma wil dat je dat leert. En jij voelt je eigen er niet bij lekker, want je bent daar niet voor geboren. En God die zegt, ik wil dat je gaat beseffen dat je voor iets bent geboren. Er is een bestemming in je leven gelegd. Weet je wanneer? Toen je in de moederschoot geweven werd. Toen ben je namelijk door God, ben je namelijk geweven. Hij was erbij. Hij wist wat jouw bestemming was, want hij wist ook wat hij uiteindelijk met je wilde. Hij doet geen half werk. Hij is begonnen toen jij uiteindelijk een foetus was. En daar moeten we naar gaan luisteren. En nu zijn we opnieuw geboren, weer opnieuw een foetus geworden en uiteindelijk opnieuw in de moederschoot terechtgekomen. Want uiteindelijk zien we dat we daardoor nieuw leven hebben ontvangen. En de heerlijkheid van God, die zal daardoor zegen vieren. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit op menselijk standpunt, om de zwakheid van het vlees, want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stel nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Als je dit leest, dan zegt hij, hey, laat het gewoon gebeuren. Die goddeloosheid is vanzelf gekomen, toch? Vanuit jouw geboren zijn, vanuit Adam en Eva, de kinderen hoeven niet te leren vloeken. Dat doen ze gewoon. Ze hoeven niet te leren zondigen. Dat doen ze gewoon. Ze hoeven niet te leren om ongehoorzaam te zijn aan de ouders. Ze doen het gewoon. Waarom? Omdat dat namelijk in hun geboren is vanuit Adam en Eva. Omdat die gegeten hebben van de vrucht van de boom van goed en kwaad. En hier zegt de Bijbel, hey joh, pak het nu ook gewoon als je bent opnieuw geboren. Ga er nou gewoon eens vanuit, de zonde heeft geen heerschappij meer in jou. De zonde heeft geen heerschappij meer in jou. En ga nu gewoon eens leven zoals dat je moet leven. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar als ik dat een van mijn kinderen geef, dan gaan ze de verkeerde pad op. Dus ik moet dat tegenhouden, of ik moet dat dit, of ik moet dat. En God die zegt, hé joh, ga dat nou gewoon maar eens geloven dat als jij opnieuw geboren is en je kinderen zijn geheiligd in jou, dat ik er namelijk voor zorg. Want wat gebeurt er uiteindelijk? We zijn opnieuw geboren, we hebben dus contact met de hemel. Er is namelijk een lijn van de hemel naar de aarde, naar jou toe. Dus alles wat hij je doet, dan gaat God medewerken ten goede. Voor wie hem lief hebben. Voor wie uit hem geboren zijn. Nou, als we dan in Korinthe lezen, dan de kinderen geheiligd zijn in de ouders. Wat moet er dan gebeuren? Tegen wie zegt Paulus dit? Zegt hij dit tegen de kinderen? Nee, dit zegt hij tegen de ouders. Dat zegt hij tegen mij. En hij zegt tegen mij, ik wil dat je gaat beseffen dat jouw kinderen, alle vijf, dat ze geheiligd zijn in jou. En dan hoef je niet te kijken naar je vrouw, dan hoef je niet te kijken naar wie dan ook. Je kijkt naar jezelf. Als jij weet dat je opnieuw geboren bent, dan heb je contact met de hemel. Dan ben je een hemelburger, zegt de Bijbel. En dan betekent dat gewoon, dat jij een keuze kan maken. Oké, en Paulus zegt tegen mij dat mijn kinderen in mij geheiligd zijn. Dus is dat een feit. Ik hoef daar niet meer aan te twijfelen. Dan zie ik mijn kinderen. Dan moet ik ze opzoeken in de gevangenis. Dan moet ik ze opzoeken voor de rechtbank. En toch, dan lijkt het er niet op dat ze nog steeds God dienen. Dat God ze nog steeds beschermt. Maar het is wel zo. Ik vergeet nooit meer dat een van onze jongens, die was naar Suriname geweest. En die had daar gewoon wat spul opgehaald dat niet mocht. Hij vond van wel, maar iemand vond dat van niet. En hij kwam in Londen terecht. En uiteindelijk wordt hij eruit gepikt. En er wordt alles nagekeken en jawel, wordt er vonden zijn. Toen belde die, want wij dachten hij komt zo thuis. We gaan hem ophalen op Schiphol. Maar toen belde die, hij zegt, ik ben gepakt. Ik ben er nog een klein beetje emotioneel over. En toen zei hij, hij zei, maar maak je niet druk, ik ben nu veilig. Maak je niet druk, ik ben nu veilig. Ik kom uit een jongen die uiteindelijk 5 jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd had. Weet je hoe dat komt? Hij had niet voor Christus gekozen. Wij wel. Hij hoefde niet die tekst te lezen van Paulus. In 1 Korinthe vers 17. 1 Korinthe 5. Nee, 1 Korinthe 7. Moet maar even opzoeken. Het kan ook wel 1 Korinthe 10 zijn. Dat hoefde hij niet. Ja, nu zag hij zijn wel. Want hij krijgt misschien ook kinderen. En dan moet hij het weer tot hem nemen. Maar dit gaat namelijk over de ouders. En een ouder, die moet daar gewoon voor gaan. En die gelooft dat gewoon. En dan kijkt hij naar de kinderen. Dan ziet hij alles misgaan. En toch houdt hij het vast. Want dan legt hij zijn hand. Ik ga er toch even kijken waar het precies staat. Maar dat wordt nu wel. Oh ja. In 1 Korinthe 7, vers 14, vers 12. Maar tot overige zeg ik, niet de Heere, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin gewilligt met hun samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet die, als zij een ongelovige man heeft en die erin gewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Dus nu zijn zij heilig. En dit is gewoon wat de Bijbel ons leert. En als je dit gaat nemen en je gaat dan ook weer bedenken waar we het net even over hebben. Dat die uiteindelijk de zonde aan de kant gezet heeft. Dat die niet meer tussen God en de mens instaat. Kan je dit ook 100% begrijpen. En kan je hier mee gaan wandelen? Is dan alles goed gegaan, ook in onze familie? Nee, nog niet. Maar gaat wel gebeuren. Amen. Waarom? Ze zijn nog steeds geheiligd. Ze moeten nog wel een keuze maken tot Jezus. Toevallig, over diezelfde jongen heb ik het, die heeft zijn leven gegeven aan Jezus. Weet je waar? In de gevangenis. Is dat niet geweldig? Als ik nu naar hem kijk, en ik zou bijvoorbeeld zeggen, hey, ga je zondag mee? Nee. Dus als ik naar het praktische kijk, dan denk ik, oké, is dat wel waar? Maar ik heb het op schrift staan, want hij heeft een brief geschreven. Dus hij kan er niet meer omheen. Snap je, als ouders ben je niet bezig wat hij je ziet. Nee, ben je bezig wat het woord van God zegt. Want ik ga je echt zeggen, als je ervan uitgaat van wat hij je ziet, dan moeten we hier allemaal weglopen. En dan zijn we geen één, kan richting de hemel lopen. Maar als je de Bijbel neemt en je bent opnieuw geboren, dan kan je allemaal de hemel inwandelen. Misschien de ene grote bocht neemt. Misschien de andere bocht. Want eigenlijk kan dit niet handelen. Als ik naar mijn leven kijk, hoezo kan ik dan in de hemel komen? Weet je wat er in de hemel gebeurt? Ga ik even zorgen dat die God is. Ik vind dat jij wel een goeie bent. Wauw. En je gaat hier gewoon lekker staan. Gewoon lekker God zijn. Amen. Weet je waar ik in geloof? Stel je voor, ik ben hier op de aarde. En ik maak er gewoon helemaal niet. Ik kom tot geloof. Maar ik bak er niets van. Dus ik kan God eigenlijk niet voor zijn aangezicht komen. Dus ik sterf op de aarde. Ik heb er een gigantische puinhoop van gemaakt. En dan kom ik en dan zie ik hem en dan loop ik terug. Dan denk ik, dit kan niet. Want ik kan namelijk het licht niet velen. Want dat heb ik niet geleerd op deze aarde. Maar dan ben ik in de hemel en dan denk ik, wauw, hij ziet er eigenlijk wel goed uit. Hé, het is hier ook wel lekker. Ik voel me hier eigenlijk ook wel op mijn gemak. En ik kom gewoon al dichterbij. Want ineens ontdek ik dat de hemel echt is. Ik heb erin op de aarde, heb ik daar eigenlijk nooit mee bezig geweest. En ik kom dichterbij en dichterbij en dichterbij. En zo geloof ik dat dat in de hemel zal zijn. Je blijft nog even staan, hè? Dat lukt wel, hè? Maar nu ga ik Anja vragen. Want Anja, die heeft het allemaal begrepen. En Anja, die is hier op de aarde. Maar die gaat een keer sterven. Dat duurt nog een tijd, maar dat gaat nog wel gebeuren. Amen? En ik ga ook met je mee. Ja, hè? En dan komt zij, en uiteindelijk heeft zij een aantal dingen begrepen in de Bijbel. Nu wordt het toch wel even heel heftig. En zij komt op deze lijn terecht. En zij moet vanuit deze lijn dichter en dichterbij komen. En dat duurt misschien 10 jaar, misschien een jaar, misschien nog langer. Misschien zeg je, waar haal je dit nou allemaal vandaan? Dit krijg jij van God als jij datgene serieus neemt wat hij namelijk in de brieven schrijft. Dat hij zegt, ik heb de Christus in je geplant. Ik heb de verzoening bewerkt tussen mij en de mens. Oh, je mag gaan zitten, God. Snap je? En als je dat nou gewoon eens pakt en je gaat weer opnieuw lezen, dan gaat de Bijbel gaat voor je spreken. Mensen, dan gaat de Bijbel spreken en dan ben ik ervan overtuigd dat zelfs de mensen die het uiteindelijk allemaal niet weten hoe dat moet, die gaan het lezen en ineens pakken ze het. En dan zullen ze, dan hebben ze ineens hebben ze datgene te pakken wat God bedoelt. Want hij wil het namelijk openbaren. En weet je wat er dan gebeurt? Ik ga dan weer even naar Romeinen hoofdstuk 6. Want daar staat het namelijk ook. Maar thans vrijgemaakt van de zonde, vers 22. En in dienst van God gekomen, heb gij tot vrucht uw heiliging. Dus de vrucht, die ga je niet maken. Nee, je hebt het als vrucht. Want je bent vrijgekocht, vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen. Wanneer ben je in dienst van God gekomen? Toen je opnieuw geboren werd. Amen. Toen ben je vrij van de zonde gekomen. Weet je wat vrij van de zonde is? Ze worden je niet meer toegerekend. Je doet het nog wel, maar je wordt niet meer toegerekend. En dan zegt hij, en dan gaat de vrucht ontstaan. En die vrucht is een heiliging. Ik weet niet of u weet wat heiliging is. Heiliging is uiteindelijk gewoon gezond worden. Gezond worden in je gedachten. Gezond worden in je doen en laten. En gezond worden in je lichaam. Dus je zal gaan zien dat er uiteindelijk al minder ziekte aan je lijf gaat kleven. Als jij die vrucht gaat erkennen. Die vrucht is er al lang. Ook als je hem niet herkent. Maar je zal zien, net zo goed wat we hier zien. Als jij werkelijk die vrucht herkent, dan kan je al dichter bij God komen. Want God is namelijk het licht. Hij is namelijk heilig. Hij is namelijk zonder zonde. En hoe dichter dat je bij kan, hoe minder zonde dat je hebt, hoe dichter dat je bij hem kan komen. En dat is hetgene wat er moet gebeuren. Het is eindtijd, dat geloof ik. En we kunnen dan allemaal bezig zijn, hoe zal die eindtijd er zijn? Ik moet eerlijk zeggen, het boeit me niet. Ik vind het wel leuk om even te kijken. Ik vind het ook wel spannend. Je gaat ook wel even kijken of er niet iemand achter de knuppel van het vliegtuig zit die christen is. Want dan wordt hij opgenomen. En dan? Nee, dat is een gaantje. Maar uiteindelijk gaat het erom, niet hoe dat die wederkomst zal zijn, maar of je erbij bent. En of je uiteindelijk de Christus in je hebt. En God die laat de Christus in jou niet zwemmen. Snap je? Daarom heeft hij de Christus in jou geplant. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. En daarom is het belangrijk dat wij beseffen dat er verzoening is tussen God en de mens. En dat de zonde niet meer wordt toegerekend. En dat wij uiteindelijk voorbestemd zijn voor de hemel. Daar moet je nooit meer aan twijfelen. En kijk niet, ga niet naar je gevoel, ga niet naar je emotie daarop richten. Maar houd dat vast. En dan zal je gaan zien dat het heiligingsproces, wat vrucht is van dat denken, van die keuze, gaat dat heiligingsproces in werking. En nogmaals, en daar ga ik mee afsluiten, want ik ga er niet langer over praten, omdat ik het wil dat het blijft hangen. Maar uiteindelijk, nogmaals, als we dit verstandelijk gaan bekijken, dan schuif je het gelijk aan de kant. Want ik ben zondig en God houdt niet van zonde, dus houdt hij uiteindelijk niet van mij. En dan ga je ook nog kijken, is het een zo'n zonde of is het zo'n zonde? Maar als je kijkt Jezus aan het kruis hing, en je moet maar eens kijken, alle twee waren ze gewoon bezig om de zaak te beschimpen. Alle twee. Alleen één kwam tot inkeer. En die zegt tegen de andere, hé joh, heb je wel in de gaten dat deze man niets gedaan heeft? Wij hebben wat op ons geweten, een moord. Hij niet. En dan zegt Jezus gewoon, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom? Omdat hij Jezus erkende. Omdat hij Jezus erkende. En toen kreeg hij uiteindelijk van God te horen dat het veilig is voor hem. Hij hoefde geen vergeving te vragen aan degene die achtergebleven waren. Het gebeurde gewoon. Dat kon hij namelijk helemaal niet. Want hij kon niet van het kruis af. En als we hierover nadenken. Maar weet je waarom dan we in dit denken terechtkomen? Als wij de Bijbel serieus nemen. In het feit dat hij zich verzoend heeft met de mens. Als we dat in twijfel trekken, dan gaan we veel meer dingen in twijfel trekken. En dan zijn we helemaal gericht op onszelf, op ons gevoel en op wat we meemaken. En daarom is het zo steengoed om de Bijbel te pakken en die uiteindelijk te laten uitwerken. Ga je met me mee? Want dat is hetgene wat ik wil.
Ja, zoals Jan sprak over zijn zoon, zo heb ik er ook een die zijn halve leven drugsverslaafd was. En dan kom je ook in de criminaliteit, hè? Dus dat was zover. En op een gegeven ogenblik belt hij me op en zegt, mam, ik zit in de gevangenis. Ik zeg, hoe gunst, nou dat weer. En ik had al zoveel met hem meegemaakt. Maar ik ben in gebed gegaan en God sprak tot me in mijn gedachten. Hij zei, ik plaats je ten westen van de Galdeën. Ik dacht, Galdeën? Toen was ik helemaal niet bijbelvast en toen dacht ik, wat is dat nou? Dus ik ben erin gedoken en ik heb gezien, de Galdeën, dat waren de mensen die niet zo best waren. Die deden ook allemaal verkeerde dingen. En toen dacht ik, wow, God wil dat ik me er niet mee bemoei. Dus ik was er altijd voor hem en ik wilde hem altijd steunen. Maar ik heb toen, de hele tijd dat hij in de gevangenis zat, heb ik me niet met hem bemoeid. Totaal niet. En hij kwam uit de gevangenis. Na een hele tijd hoor. Het was een behoorlijk delict. En hij hield dan contact met me. En hij zei, mam, ik heb de Heer aangeroepen. Want dit leven wil ik absoluut niet meer. Hij zei, ik heb geroepen, Heer, help me, want ik kan het niet zelf, helpt u me. Vanaf die tijd heeft God hem geholpen. Van alle kanten kwamen er bemoedigingen en voorrechten op hem af. En tot nu toe. Heeft gebruikt God hem in het pastoraat, drugspastoraat. Dus hij is ervaring deskundige.
Amen.
Ja. En hij helpt mensen. En weet je, hij heet ook Paul.
Ja, Paulus.
Ja. Dus ik ben zo blij dat ik dit mag getuigen. Dat God een geweldige God van liefde is. Hij pakt hem bij zijn nekvel en hij zet hem op de rails. Geweldig. Dat wou ik toch even delen.
Halleluja. God is een machtige God. Amen. Nou kan het wezen, en dan gaan we hem aanbidden. Nou kan het wezen dat je hier bent. En dat je denkt, ja, maar hoe moet het nou allemaal? Want ik red het niet met mijn kinderen. Ik weet wat. Hey, joh, verwacht als wij hem aanbidden, dat je een aanraking van God krijgt. En dat je dit kan gaan handelen. Want uiteindelijk is het de Bijbel. Dat je kinderen geheiligd zijn in de ouders. Zelfs in één van de ouders. En dat hou je gewoon vast. En als je een speciale aanraking van God wil hebben, als dat nog niet gebeurt, kom dan met je stoel naar voren. Wat ik vorige week gezegd heb, weet je wel, toen ging ik op de stoel zitten. Komen er allemaal mensen naar me toe. En ik werd aangeraakt door God. En als je dat ook wil, dan kan je wachten op je plek. Maar dan komen ze niet gauw. Kom hier gewoon lekker zitten. En dan gaan we gewoon zegenen. En dan geloof ik dat God gewoon je gaat aanraken. En gaat inzicht geven over je situatie. Zou erbij gaan staan? Gaan we hem aanbidden? En voel je gewoon vrij. Ook als je ziek bent en je wil een aanraking van God, gaat er nog gewoon komen. Of je wil gewoon een aanraking hebben omdat je een aanraking wil hebben. Hey, en als we allemaal een aanraking willen hebben, dan gaan we allemaal even iets opschuiven. En dan gaan we gewoon de heerlijkheid van God over jullie uitgieten. Amen. Ik heb weer twee nieuwe potjes met olie genomen. Ze zitten weer helemaal vol. Dus God is namelijk een goede God. Niet dat de olie het doet, maar de olie uiteindelijk gewoon een teken van de Heilige Geest. Een teken van de Christus. En God die werkt het gewoon uit. Amen. Halleluja. Wij prijzen u, we eren u, we aanbidden u. U bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ja.